Goedemorgen, broeders en zusters. Ben ik te verstaan? Oké. Dan moet u het gewoon zeggen, want ik zelf hoor niks meer, want ik heb die gehoorapparaten uitgezet. We zijn inmiddels, maar dat weet u natuurlijk al, want we hebben ook al een adventslied gezongen. We zijn in de adventsdagen, weken gekomen. Advent, dat betekent verwachting. En de vraag is natuurlijk, wat verwachten wij nou eigenlijk? Als het goed is, dan verwacht u de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar over die wederkomst, daar wordt nogal heel verschillend over gedacht. Enerzijds is er een wederkomst van de Heer Jezus in de lucht. Dat wordt in 1 Thessalonicenzen 4 en in 1 Korinthe 15 wordt dat gezegd. En anderzijds is er sprake van een wederkomst van de Heer Jezus op aarde. En dat kom je tegen in Matthäus 24. Je komt het tegen in Openbaringen 19 en ook in Zacharia 14. Ik wil vanmorgen met u nadenken over die wederkomst in de lucht. En die wordt meestal de opname van de gemeente genoemd. Dus dat woord dat zal nogal een paar keer terugkomen vanmorgen. En dan wil ik proberen vanmorgen 4 vragen eigenlijk te beantwoorden. En de eerste vraag is die opname nou eigenlijk wel beloofd? Want ja, er wordt zo over gediscussieerd. De een die zegt, bestaat niet, de ander zegt. Er wordt zoveel over gezegd. Eerste vraag die we moeten beantwoorden hier, is die opname beloofd? Zo ja, hoe gaat die opname dan in zijn werk? Dat is de tweede vraag. De derde vraag, wat gebeurt er met ons lichaam tijdens die opname? En de vierde vraag, een hele moeilijke trouwens, wanneer zal die opname plaatsvinden? 4 vragen. Eerste vraag, is die opname beloofd? Nou, dat antwoord, dat vindt u in Johannes 14. En ik lees vanmorgen bijna alle teksten uit de NBG van 1951. En we gaan dus naar Johannes 14, de eerste 3 versen, en dat wil ik graag met u lezen. Johannes 14, vers 1 tot en met 3. En het zou fijn zijn als we dat ook allemaal opzoeken, want er staan heerlijke woorden. Johannes 14, vers 1. Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weder en zal u tot mij nemen. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Wat belooft de Heer Jezus hier? Want die is hier aan het woord. Nou, hij belooft hier dat er een moment in de wereldgeschiedenis zal komen, dat hij dan uit de hemel zal nederdalen en dat hij dan zijn kinderen tot zich zal nemen. Omdat ook zij mogen zijn waar hij nu is en dat is de hemel. De Heer Jezus die belooft hier dus de opname van de gemeente. Maar hij voegt er verder geen details aan toe. En hij zegt ook niet wanneer dat zal gaan gebeuren. Nou, die details die worden deels verstrekt door de apostel Paulus. En dat gebeurt in 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4. En ik hoop, wil dat even de gelegenheid geven om dat op te zoeken. Want daar gaan we even tekst voor tekst straks doorheen. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. En dat wil ik nu eerst lezen. Daar zegt Paulus het volgende: doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook hen die ontslapen zijn, die dus gestorven zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bezuin Gods nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen, dus met die opgestane, gestorven gelovigen, op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht. En dan zullen we altijd met de Heere wezen. Vermaand, andere vertaling zegt, vertroost elkander dus met deze woorden. Wat blijkt met name uit vers 13? Daar blijkt dat de jonge gemeente van Thessalonica, die leefde in de verwachting van een spoedige wederkomst van de Heer Jezus, maar tegelijk hadden ze geen antwoord op de vraag: waar zijn nou die gestorven gelovigen? Hoe zal dat met hun gaan als Jezus terugkomt? Een goede vraag, denk ik, en Paulus die geeft er ook een antwoord op. Dat vindt u in vers 14. En dan citeer ik nu even een andere vertaling, dat is de Statenvertaling. Daar staat in de Statenvertaling: want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo, dus op dezelfde wijze, zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Met andere woorden, de gestorven gelovigen zullen op dezelfde manier opstaan als de Heer Jezus Christus is opgestaan. En dat zal dus gebeuren als de Heer Jezus terugkomt. Niks mis mee met dit antwoord van Paulus. Maar kennelijk vindt de Heere God dat het niet duidelijk genoeg was en dat het ook krachtiger gezegd moet worden. Want wat lezen we in het volgende vers, vers 15a? Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Goed laten zakken, want dit zeggen wij u met een woord des Heren. En wat moeten wij ons nou goed realiseren, ook wij, als we nadenken over dat woord des Heren, het gedeelte wat nu komt. Nou, dat dat Bijbelgedeelte niet een leerstuk bevat, en ik wil het toch met de nodige nadruk zeggen, van een aantal opgefokte en overspannen Maranatha-christenen, die hiermee de ellende van deze wereld willen ontvluchten. Maar dat we hier te maken hebben, beste vrienden, met een rechtstreekse openbaring van de Heere God aan Paulus, die die openbaring in de volgende vers door mag geven aan die gemeente van Thessalonica en ook door mag geven aan ons. En wat mag Paulus dan allereerst in vers 15 doorgeven van dat woord des Heren? Dan mag hij zeggen: wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. En wat blijkt uit deze woorden? Dat de ontslapen gelovigen er bij de wederkomst dus bij zullen zijn. Daar twijfelde die gemeente van Thessalonica aan, maar ze zullen er dus bij zijn. Geen twijfel mogelijk, sterker nog, als je naar vers 16 gaat, dan blijkt dat ze zelfs de dan nog levende gelovigen voor zullen gaan. En Paulus komt met dit woord in vers 15b, dus eigenlijk terug op die vraag die leefde in de gemeente van Thessalonica. Wat mag Paulus dan vervolgens verder van dat woord des Heren in vers 16 en 17 gaan openbaren, gaan doorgeven aan die gemeente van Thessalonica? Nou, in die verse mag hij laten zien hoe de wederkomst van de Heer Jezus en de opname van de gelovigen in zijn werk zullen gaan. En wat zal er dan volgens vers 16 allereerst gaan gebeuren? Er staat in mijn vertaling, want de Heere zelf zal op een teken nederdalen van de hemel. Daar begint het dus mee. In de Leidse vertaling, dat is een vertaling van 1925, dus dat is 100 jaar geleden, daar staat het op deze manier, en dat vond ik toch een hele duidelijke manier. Want de Heere zelf, de Heer Jezus dus, zal op een bevelwoord neerdalen, terwijl de stem van een aartsengel en een bazuin Gods uit de hemel weer klinken. En wat betekent dit woord nou? Dit betekent, beste vrienden, dat de Heer Jezus niet zelf bepaalt wanneer hij gaat terugkomen. De Heer Jezus, de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid, die bepaalt dat niet zelf. Maar het is dus de Vader, de eerste persoon van de goddelijke drie-eenheid, die gaat de Heer Jezus een bevel of een teken geven van joh, nu is het moment daar dat je naar deze wereld moet terugkeren. Dat neerdalen van de Heer Jezus uit de hemel, dat zal volgens vers 16 gepaard gaan met het roepen van een aartsengel en het geklank van een bazuin Gods. En de vraag is natuurlijk, wat zal deze aartsengel, en waarschijnlijk is dat de engel Michaël, de aartsengel Michaël, dan gaan roepen? Nou, er wordt heel wat over gespeculeerd. Er wordt gezegd, mogelijk geeft hij een bevel aan die hemelse legermachten om die opname in gang te zetten. Mogelijk geeft hij een bevel om op die bazuin te blazen. En mogelijk geeft hij een teken aan die gemeente dat ze zich klaar moeten maken. Nou, ik kan me daar persoonlijk niet in vinden, want dat staat gewoon niet in de Bijbel. Er staat niets over wat die aartsengel eventueel roept. Dus we laten dat, mijn inziens, gewoon rusten. Wat we wel weten, dat er is op die bazuin wordt geblazen. En dat is gebeurd meer in de Bijbel. Wat zou er nu gebeuren door dat blazen op die bazuin God? Nou, ik denk dat door het blazen op die bazuin de wederkomst van de Heer Jezus eigenlijk als het ware in gang wordt gezet. Want dat blazen op die bazuin Gods, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het blazen op de bazuin in het Oude Testament. Die werd op verschillende manieren werd die geblazen. Toen Israël door de woestijn trok, toen werd er op die bazuin geblazen als ze in beweging moesten komen, als ze op moesten breken, als ze moesten gaan aanbidden, als er alarm werd ermee geblazen. Er werd geblazen voor rust en feestdagen. Dus die bazuin, dat is veel bekender in dit geval. Die heeft een functie. Ik denk dat het ook vergelijkbaar is met het blazen op de bazuin uit Matthäus 24, vers 31. En die bazuin die zal geblazen worden aan het eind van de grote verdrukking, als de Heer Jezus teruggekeerd is op deze aarde en hij zijn engelen opdracht geeft om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken van de aarde te verzamelen. En die uitverkorenen zijn in dit geval het restant van het volk Israël. Door het blazen op die bazuin kwam dus Israël in het Oude Testament in beweging, maar ze zullen ook straks in de toekomst in beweging komen. Nou, ik denk dat datzelfde hier geldt voor de gemeente. Die gemeente die komt in beweging. Wat gebeurt er dan vervolgens na het blazen van die bezuin Gods? In vers 16b, daar lezen we dan dat degene die in Christus gestorven zijn, het eerst opstaan. Wie worden er precies bedoeld met degene die in Christus gestorven zijn? Nou, er worden degene bedoeld, die tot geloof gekomen zijn tussen de eerste Pinksterdag en het moment van de opname. Die worden daarmee bedoeld. Daar wordt mijn vrouw mee bedoeld. Daar wordt Piet Schakel mee bedoeld. Daar wordt broeder Buurmans mee bedoeld. En die hebben we allemaal naar de begraafplaats gebracht. Dat zijn degenen die in Christus gestorven zijn. En die zullen dus bij het blazen van die bezuin en het nederdalen van de Heer Jezus het eerst opstaan. Je kan je eigenlijk dat overigens niet voorstellen. Hè? Ik loop er nog eens over die begraafplaats in Sliedrecht. En dan denk ik, stel nou eens voor dat die bezuin op dit moment zou klinken. Ja, dan komen die mensen, die komen dan uit dat graf. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Maar het staat hier wel in de Bijbel. Ja, mensen die dus tot geloof gekomen zijn, maar dus gestorven zijn. Wie worden hier niet bedoeld? De gestorven gelovigen uit het Oude Testament. Die worden hier niet bedoeld, want die zullen volgens Daniël 12 vers 2 en Jesaja 26 vers 19 opstaan aan het eind van de grote verdrukking voordat het duizendjarig vrederijk begint. De gelovigen uit het Oude Testament die worden in Johannes 3 vers 29 vrienden van de bruidegom genoemd. En ze zullen dan opstaan en als genodigden bij de bruiloft van het lam aanwezig zijn. Een bruiloft die gevierd zal worden aan het begin van het duizendjarig vrederijk. Wat zal er volgens vers 17 gaan gebeuren na de opstanding van die gestorven gelovigen van de gemeente? Daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hen, met die gestorven gelovigen die opgestaan zijn, op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. Het gaat hier dus over gelovigen die leven op het moment van de opname. Stel dat de opname nu op dit moment plaats zou vinden, dan heeft dat dus betrekking op ons. Wat leert de Bijbel, beste vrienden, hier zeer nadrukkelijk? Nou, dat die opwekking van de gestorven gelovigen van de gemeente direct gevolgd zal worden door de verandering van de dan nog levende gelovigen, waarna ze dus samen op de wolken in een oogwenk, dat is een fractie van een seconde, komt er later nog op terug, worden weggevoerd de Heere tegemoet in de lucht. De ontmoeting van de gemeente met de Heer Jezus vindt dus plaats in de lucht. En wat lezen we dan vervolgens in vers 17b? En zo, simpel zinnetje, en zo zullen wij altijd eeuwig bij de Heere zijn. En wat houdt dat simpele zinnetje nou voor ons in, beste vrienden? Nou, allereerst is dat we door de Heer Jezus meegenomen worden naar dat vaderhuis. Hè? Naar dat vaderhuis met die vele woningen. En dat we vanaf dat moment altijd eeuwig bij de Heer Jezus mogen zijn. Maar dat simpele zinnetje, dat houdt nog veel meer in. Dat simpele zinnetje houdt in dat we vanaf dat moment zijn heerlijkheid zullen zien. De heerlijkheid van de Heer Jezus, de heerlijkheid die hij had en die hij nu heeft. In Johannes 17, vers 24a, daar lees ik: Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, dat staat in het hoge priesterlijk gebed. Ik wil, dat zegt de Heer Jezus, dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Dat is die gemeente. Om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Sterker nog, we gaan nog een verdieping hoger. We zullen niet alleen die heerlijkheid gaan zien, beste vrienden, maar we zullen er ook in delen. Want in Romeinen 8, vers 17, daar staat zwart op wit. Zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, dat is het hier en nu, is dat ook om te delen in zijn heerlijkheid. En ik denk dat 1 Johannes 3 vers 2, dat hij zelfs nog weer een stapje verder gaat, want daar lees ik, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, maar we weten dat als hij, de Heer Jezus, geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. Kan u zich dat nou voorstellen? Ik niet. Maar ik kijk daar toch wel uit. Wat heeft God toch allemaal niet voor ons in petto? En die paar dingetjes die ik nu gezegd heb, die worden in 2 Korinthe 9 staat dat, geloof ik. Ja, 1 Korinthe 2 vers 9. Daar worden ze nog eens extra, als het ware, vet onderstreept. Daar lees ik in mijn Bijbeltje wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Lieve mensen, op het kind van God, daar ligt een heerlijke toekomst te wachten. Er ligt zoveel te wachten op ons. Geen twijfel mogelijk. Vervolgens wil ik gaan proberen om de derde vraag te beantwoorden. Want wat gebeurt er nou eigenlijk tijdens die opname met ons lichaam? En daarvoor gaan we naar 1 Korinthe 15 vers 50. En zoekt u dat maar op. Want we gaan ook weer in 1 Korinthe 15 een paar teksten doornemen. Eerst dus 1 Korinthe 15 vers 50. 1 Korinthe 15 vers 50. Daar zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe. Dit spreek ik even wel uit, broeders. En Paulus die spreekt hier dus tegen gelovigen. Vlees en bloed, dus zoals wij hier zitten, kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Zoals wij hier zitten met ons lichaam, kunnen wij dat koninkrijk van God niet beërven. En het vergankelijke, zegt Paulus, dan worden degenen bedoeld die in Christus gestorven zijn, die beërven de onvergankelijkheid niet. Zowel de levende gelovigen als de gestorven gelovigen kunnen dus niet zonder meer dat koninkrijk van God binnengaan. Er zal een fundamentele verandering plaats moeten vinden. Nou, die verandering die wordt beschreven in 1 Korinthe 15, vers 51 tot en met 53, en dat wil ik ook eerst weer lezen. Daar zegt Paulus, zie, ik deel u een geheimenis mede. Alle zullen wij niet ontslapen, maar alle zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bezuin, want de bezuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden, want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Hoe wordt nou die fundamentele verandering allereerst hier omschreven? Paulus die zegt dat dat een geheimenis is. En als ik het goed heb, kom je 7 geheimenissen in de Bijbel tegen. Maar wat is nou eigenlijk een geheimenis? Het is eigenlijk heel simpel. Een geheimenis, in een geheimenis worden dingen geopenbaard, zichtbaar gemaakt, die daarvoor niet bekend waren. Dus Paulus die openbaart hier iets aan die gemeente van Korinthe, wat daarvoor, dus in dat Oude Testament, niet aan de orde is geweest. En wat openbaart dan dit geheimenis ons allereerst in vers 51? Nou, het eerste, en gewoon lezen wat er staat, geen geestelijke dingen erin douwen. Gewoon lezen wat er staat, dat we niet allemaal zullen sterven. Er zullen dus nog levende gelovigen zijn op het moment van de opname. Vervolgens openbaart dit geheimenis ons dat we allen, dus hier worden we samengevoegd, hier worden de dan nog levende gelovigen en de gestorven gelovigen samengevoegd, veranderd zullen worden. Dus zowel degene die we naar de begraafplaats gebracht hebben, als wij, als de opname nu plaats worden, worden we beide veranderd. En hoe zal die verandering plaatsvinden? Nou, dat gebeurt volgens vers 52a onvoorstelbaar snel. Want dat gebeurt in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. Een ondeelbaar ogenblik is nog minder als een atoom. De natuurkundigen onder ons die weten precies wat ik bedoel. En dat is nog veel minder als dat je even met je ogen knippert of een fractie van een seconde. Nou, dat zijn we ook al tegengekomen in 1 Thessalonicense 4. Er werd gesproken over een oogwenk. Maar ook die bezuin die zijn we tegengekomen in 1 Thessalonicense 4. Alleen hij wordt hier in 1 Korinthe 15 de laatste bazuin genoemd. En dat geeft dan gelijk weer een heleboel verwarring. Waar moeten we nou die laatste bazuin die hier in 1 Korinthe 15 genoemd wordt niet mee verwarren? En dat gebeurt zo vaak. Die moeten we niet mee verwarren, beste vrienden, met de 7e bazuin in Openbaringen 11 vers 15. Die 7e bazuin die wordt geblazen in de grote verdrukking, in de hemel, als de Heer Jezus het koningschap over deze aarde zal aanvaarden. En dat is in 1 Korinthe 15 niet aan de orde. Hoe moet je dan wel die laatste bazuin zien in 1 Korinthe 15? Ik denk persoonlijk dat het gewoon veel simpeler is als er altijd over gedacht wordt. Want bij het blazen op de bazuin in zowel 1 Korinthe 15 als 1 Thessalonicense 4 wordt de periode van de gemeente op aarde afgesloten. Dat is klaar. En er begint iets totaal nieuws. Namelijk de periode van de verheerlijkte gemeente. Dus als je spreekt over de laatste bazuin, dan is dat gewoon het laatste wat er met de gemeente op aarde gaat gebeuren. Dat blazen op die laatste bezuin, dat is enigszins vergelijkbaar met het blazen op de ramshoorn tijdens het Joodse nieuwjaar. Rosh Hashanah heet dat, als ik me goed gelezen heb. Dan wordt het oude jaar wordt afgesloten en er wordt een nieuw jaar begonnen. Nou, zo moet je denk ik ook naar die laatste bezuin in 1 Korinthe 15 kijken. Maar wat gebeurt er nou precies in dat ondeelbare ogenblik bij het blazen op die laatste bezuin? Als dus die fundamentele verandering ook daadwerkelijk plaatsvindt. Nou, dat staat in vers 52b. Dan zullen de doden, dat zijn weer die ontslapen gelovigen, die zullen onvergankelijk opgewekt worden. En dat is ook de reden waarom wij ook begraven de Bijbel. Voor het lichaam wat we begraven hebben, daar gaat de Bijbel mee verder. Dat is eigenlijk het zaad voor het nieuwe lichaam wat hier opgewekt wordt. Zullen de doden, dat zijn dus de ontslapen gelovigen, onvergankelijk opgewekt worden. En wij, de dan nog levende gelovigen, zullen veranderd worden. Dus in één klap zal u, als u hier zou zitten en het zou plaatsvinden, veranderd worden. Vers 53, 1 Korinthe 15, vers 53, die geeft nog wat aanvullende informatie, als het ware, over die fundamentele verandering. Die zegt daar, want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Met andere woorden, zowel de gestorven gelovige, die hier dus vergankelijk wordt genoemd, als de dan nog levende gelovige, die hier sterfelijk wordt genoemd, die zullen dan een eeuwig onsterfelijk lichaam krijgen. En dat eeuwige onsterfelijke lichaam, beste vrienden, dat is vergelijkbaar met het lichaam wat de Heer Jezus als mens kreeg toen hij is opgestaan uit de doden. Over dat onsterfelijke lichaam, daar zou je ontzettend veel van kunnen zeggen. Ik wil dat even in een sneltreinvaart doen, want ik zie dat de tijd alweer verder gaat. Dat eeuwige onsterfelijke lichaam, en je hoeft daar niet verder in de Bijbel voor te zoeken, u mag gerust in 1 Korinthe 15 blijven, want in vers 42, even kijken of ik het goed heb. Ja, in vers 42 wordt dat lichaam, dat eeuwige lichaam, dat onsterfelijke lichaam wat we krijgen, dat wordt onvergankelijk genoemd. Dat zal dus nooit en te nimmer meer vergaan. Het wordt in vers 43a een verheerlijkt lichaam genoemd. En dat verheerlijkte lichaam, dat wil ik toch ook nog even onderstrepen met een andere tekst. Dat is Filippenzen 3 vers 20 en 21. Ik lees hem voor, dus u hoeft hem niet op te zoeken. Bekende tekst ook. Want wij zijn burgers van een rijk uit de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als onze verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam, dus nog zoals we hier zitten, zal veranderen, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmede hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Wat wordt er nog meer gezegd over dat onsterfelijke, eeuwige opstandingslichaam van ons, wat we dan krijgen? Nou, volgens vers 43b zal dat een lichaam zijn dat zijn kracht ontleent aan dezelfde opstandingskracht waarmee de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Vers 44 tot en met 46 spreekt van een geestelijk lichaam. En vers 47 tot en met 49 vertelt ons dat we dan hemelse mensen zijn geworden, met een hemels lichaam. En wat zal nou uiteindelijk het eindresultaat zijn van die fundamentele verandering in uw en in mijn leven? Dat vindt u in 1 Korinthe 15 vers 54 en 55. Daar staat, en zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal dit woord, wat nu dus volgt, werkelijkheid worden, dat geschreven is, de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Met andere woorden, beste vrienden, daar krijgt de overwinning die de Heer Jezus dus op het kruis van Golgotha heeft behaald over zonde en dood, krijgt daar gestalte in ons leven. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Geen dood meer, geen zonde meer, geen rouw meer, geen verdriet meer, geen ziekte meer. Dat houdt het eigenlijk in. Ja, heb ik nog een vraag. En dat is de moeilijkste. Dat is de vierde vraag. Wanneer zal nou die opname plaatsvinden? Nou, daar wordt oneindig veel over gediscussieerd. De een die zegt dat dat plaats zal vinden voor de grote verdrukking. De grote verdrukking is die 7 jaar dat al die oordelen over deze wereld worden uitgestort. Hè? De bazuinoordelen, de zegeloordelen, de schaaloordelen. De een die zegt dat gebeurt ervoor, dus de gemeente maakt dan die grote verdrukking niet mee. De ander die zegt weer, nee, het gebeurt tijdens de grote verdrukking. Een derde zegt weer, nee, het gebeurt na de grote verdrukking, voor het 1000-jarig vrederijk. En een vierde, en dat is een mening die jarenlang ook door de kerken werd verkondigd. Nee, die opname van de gemeente die vindt plaats op de laatste dag, op de jongste dag van deze wereld. Voor zover ik het kan zien, maar ik ben natuurlijk ook maar beperkt. Voor zover ik het kan zien zal de opname van de gemeente plaatsvinden voor de 7 jaar durende grote verdrukking. En dat betekent dat die gewoon op dit moment plaats zal kunnen vinden. Nu, morgen, overmorgen, ik weet het niet. Ik wil dit ook proberen met een paar teksten te onderbouwen, want als je wat zegt, dan moet je denk ik ook vanuit de Bijbel laten zien. En ik neem u dan allereerst mee naar Lucas 21. Lucas 21, daar komt de Heer Jezus zelf aan het woord. Lucas 21, zoek het maar even op. Lucas 21, het is net als Matthäus 24 een reden over de laatste dingen, spreekt de Heer Jezus daaruit. En dan neem ik u mee naar vers 34 tot en met 36. En daar lees ik het volgende. Zie toe op uzelf, dat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, maar ook tegen ons, dat uw hart nimmer bezwaard wordt door roes of dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud en die dag niet plotseling over u komen als een strik, want hij zal komen over alle die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waak te allen tijden, biddende dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. In Lucas 21, vanaf vers 5 tot en met 33, daar stipt de Heer Jezus een hele reeks gebeurtenissen aan die zich af zullen spelen tussen de hemelvaart en zijn wederkomst op aarde. Een heleboel gebeurtenissen. Eén van de gebeurtenissen die hij aanstipt, die staat in vers 25 en 26. En dat is die 7 jaar durende grote verdrukking. Dat is die dag waar het hier over gaat. In vers 34, wat we net gelezen hebben, waarschuwt de Heer Jezus zijn discipelen dat ze niet door deze gebeurtenis zullen worden overvallen door roes, dronkenschap of zorgen om levensonderhoud. In vers 35 voegt de Heer Jezus daaraan toe dat die gebeurtenis zal komen, goed lezen wat er staat, over alle die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Dus dat oordeel van die grote verdrukking, dan zegt de Heer Jezus hier, dat zal iedereen treffen. Niemand uitgezonderd. Maar dan komt het. In vers 36a, daar zegt de Heer Jezus dat er toch een mogelijkheid is om aan die dag, aan die gebeurtenis, te ontkomen. En die mogelijkheid die noemt hij in vers 36b, waar we lezen dat we alleen aan deze gebeurtenis kunnen ontkomen, aan die dag kunnen ontkomen, die dag van zijn toorn, als we gesteld worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Gesteld worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. En dat, lieve mensen, dat gebeurt er tijdens de opname van de gemeente. Dan worden we gesteld voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Want als u in 2 Korinthe 5 vers 10 zou opslaan, we doen het niet, anders wordt het te lang, dan zou u lezen dat we dan moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus, waar we worden beoordeeld op datgene wat we hier in deze wereld uitgesproken hebben, hoe onze werken zijn. De tweede onderbouwing, die staat in 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 en 10. En daar lezen we 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 en 10. Zoek het maar even op, dan komen we maar wat later thuis. 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 en 10. Daar lees ik dat de gemeente van Thessaloniki zich heeft bekeerd van de afgoden en de levende en waarachtige God is gaan dienen. En dat dienen van God, dat gaat gepaard met het verwachten van zijn Zoon uit de hemelen. Gezonde toekomstverwachting. En er staat er één zinnetje achter. Gaat met het verwachten van zijn Zoon uit de hemelen. En die Zoon, beste vrienden, dat is de Heer Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Dus tegen die gemeente wordt dus gezegd, nee, er komt toorn aan, maar die zal jullie niet treffen. In de Bijbel, ik weet niet of u dat weet, maar ik vertel het u daarom maar. In de Bijbel is sprake over een algemene toorn van God over de zonde. En die geldt de gehele mensheid. God is boos omdat wij gezondigd hebben. Dat vind je onder andere in Romeinen 1 vers 18. Deze toorn van God, die algemene toorn van God, die is op het kruis van Golgotha uitgestort over de Heer Jezus toen hij daar de zonde van de gehele wereld droeg. Dat is daar gebeurd. Nou, als we dat geloven, beste vrienden, dan zijn we gevrijwaard van die algemene toorn. Dan kan die toorn ons niet betreffen, want die heeft de Heer Jezus gedragen. Als we dat niet geloven, dat moet ik u ook vertellen, als we dat niet geloven, dan moet u aan het eind van uw leven zelf de toorn van God dragen. En dat is diezelfde toorn die op Golgotha al over de Heer Jezus is uitgestort. Dat moet u dan zelf dragen. Als u nog geen kind van God bent, dan moet u zich dit vanmorgen eens goed realiseren. In de Bijbel is echter ook sprake van een specifieke toorn van God. Als Israël zondigde, dan kwam de toorn van God. Dan werden ze bijvoorbeeld door de Assyriërs weggestuurd, wegverbannen of door Babel opgehaald. Nou, zo kan je tig voorbeelden uit de Bijbel vinden dat er ook een specifieke toorn van God is. Dat die ingaat grijpen in het leven van mensen. Die specifieke toorn van God, die kom je ook tegen in Openbaringen, Openbaringen 6. Daar is sprake van de toorn van degene die op de troon zat en het lam. Dus de toorn van de Heere God en van de Heer Jezus. Nou, die toorn uit Openbaringen 6, Dat is dus, dat zijn dus die oordelen die in de grote verdrukking, die schaaloordelen, die bazuinoordelen, die zegeloordelen, die dan over de mensheid worden uitgestort. En die toren, beste vrienden, die wordt bedoeld in 1 Thessalonicense 1 vers 10, waar we net mee begonnen zijn. Daar wordt de gemeente dus van verlost. Daar is de gemeente van gevrijwaard. Waarom? Omdat hij dan niet meer op aarde zal zijn. Dan zijn wij al in de hemel. De derde onderbouwing. Ja, kan nog wel. De derde onderbouwing dat de opname voor de grote verdrukking zal plaatsvinden, die vindt u in 1 Thessalonicense 5, vers 1 tot en met 10. Dat lezen we niet helemaal, wordt het te lang. Maar het gaat in dit gedeelte over de dag des Heren. Als je de dag des Heren in de Bijbel tegenkomt, dan wordt die uitdrukking altijd gebruikt voor die 7 jaar durende grote verdrukking. En wat lezen we nou in 1 Thessalonicense 5 vers 9? Dat God ons niet gesteld heeft tot toren, wordt dat dus tegen de gemeente van Thessalonica gezegd, tegen ons gezegd. God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Ook hier lezen we dus weer dat de gemeente gevrijwaard is van de toren van God, die in de grote verdrukking over deze wereld wordt uitgestort. De zaligheid waar het hier over gaat is niet de zaligheid van onze ziel overigens, want die hebben we al ontvangen tot we tot geloof kwamen. De zaligheid waar het hier over gaat is een toekomstige zaligheid. Dat is de heerlijkheid waarin we zullen delen als de gemeente opgenomen is. Wat valt er hier nog meer op in 1 Thessalonicense 5? Heel simpel dit, dat de dag des Heren, de grote verdrukking, die wordt hier genoemd na de opname die in 1 Thessalonicense 4 aan de orde is geweest. De vierde onderbouwing, ene laatste, die vindt u in Openbaringen 3 vers 10. Openbaring 3 vers 10. Daar lees ik Openbaring 3 vers 10. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. En de uren der verzoeking, dat is weer die grote verdrukking die in Openbaringen 6 tot en met Openbaringen 18, notabene 12 hoofdstukken tot in detail wordt beschreven. En daar, lieve mensen, zal de gemeente voor bewaard blijven. Ik heb nog een prachtig voorbeeld. Dat is het hele boek Openbaringen. Maar ja, dat zullen we maar niet meer gaan lezen, want dan kunnen we gelijk avondmaal gaan vieren, denk ik. Dat komt vanavond, dat is nou nog niet aan de orde. Boek Openbaringen, die eerste hoofdstuk 2 en 3, daar gaat het over de gemeente op aarde. Dan wordt eigenlijk de periode beschreven vanaf Pinksterdag tot aan de opname van de gemeente. Wat die gemeente allemaal doormaakt. In Openbaringen 6 tot 18 wordt de grote verdrukking beschreven. Nergens in die hoofdstukken kom je de gemeente tegen. Wanneer kom je de gemeente weer tegen? In Openbaringen 19. Als de Heer Jezus zal terugkeren naar deze aarde. Nou, ik denk dat ik met deze 5 onderbouwingen duidelijk heb aangegeven dat de opname van de gemeente in ieder geval voor de grote verdrukking zal plaatsvinden. En de vraag is nu natuurlijk, want die heb ik nog niet beantwoord, de vraag is nu natuurlijk wanneer voor die grote verdrukking zal nou die opname plaatsvinden. Nou, dat weten we niet. Nergens in de Bijbel kan je daar ook maar iets vinden. Wat je wel in de Bijbel kan vinden, dat zijn de tekenen van de tijd die dus voorafgaan aan die opname. En die tekenen van de tijd, beste vrienden, daar zouden we weer een andere preek over moeten houden. Die tekenen van deze tijd, die vertellen ons dat die opname van de gemeente, dat die ieder moment plaats zal kunnen vinden. In de Bijbel staat er ook nog iets over. Het staat in Romeinen 13, vers 11 en 12a. En daar gaan we voor die alleen mee afsluiten. Daar staat, gij verstaat immers de tijd wel dat het thans voor u is de uren om uit de slaap te ontwaken. Dat geldt zeker ook naar deze preek, denk ik. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. En met het heil wordt hier die toekomstige heerlijkheid van de gemeente bedoeld. In Jacobus 5, daar lees ik, oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. De rechter staat voor de deur. Ik denk dat het belangrijker is om te lezen wat de Heer Jezus er zelf van zegt. En dat vinden we in het laatste hoofdstuk van de Bijbel in Openbaringen 22. Daar zegt de Heer Jezus zelf in vers 12a, zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. In vers 20 vervolgt hij, hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. En ik hoop zo van harte, beste vrienden, dat wij allemaal, zoals we hier zitten, daar ook amen op kunnen zeggen. Amen, kom, Heer Jezus. Als je dat nou niet kan, geen paniek. Geen paniek. Als je dus geen kind van God bent. Joh, er zitten hier een zaal vol met mensen die kind van God zijn. Dus als je nou geen kind van God bent, ga nou niet naar huis. Klamp iemand aan en vraag gewoon van, joh, ik zou er toch wel graag bij willen zijn als die gemeente opgenomen wordt. Hoe kan ik een kind van God worden? Ik denk dat iedereen hier bijna je daar een antwoord op kan geven. Je zit hier als tiener, jong volwassene. Zitten er daar een paar, zitten er nog meer. En dan denk je, ja, die oude knakker daar op het podium, die kan mooi praten. Die heeft zijn leven zowat achter de rug. Heeft alles al meegemaakt, kinderen gekregen, werk gedaan, noem maar op. En ik sta nog aan het begin. Ik zou dat toch eigenlijk ook allemaal wel mee willen maken. Geen probleem. Nergens in de Bijbel staat dat je niet mag studeren, dat je niet verkering mag krijgen, dat je niet mag trouwen, mag kinderen krijgen. Natuurlijk mag dat. Daar mag je ook naar uitstrekken. En dat moet je ook doen. Maar je moet altijd in je achterhoofd houden, hij kan terugkomen. En als hij dan terugkomt, hoe moet mijn leven er dan uitzien? Nou, je leven moet dan een heilig en rein leven zijn. En je moet gewoon hetzelfde doen als wat Luther deed. Kennen jullie allemaal wel, Maarten Luther, die reformator. Die zei, en dat heeft mij altijd aangesproken, het was voor mij eigenlijk een leidraad hoe ik daarmee om moest gaan. Die Maarten Luther die zei, als ik weet dat de Heer Jezus morgen terugkomt, plant ik vandaag nog een boom. En ik denk dat we er zo mee om moeten gaan. De Heere zegene jullie allemaal. Amen. Vader in de hemel, heel hartelijk dank dat we vanmorgen over deze dingen na mochten denken. Dank u wel dat u mij daarvoor wilde gebruiken. Ik begrijp dat nog steeds niet. Ik heb dat nooit begrepen, Heere, wat u eigenlijk in mij ziet. Maar ik mocht vanmorgen hier weer zijn als een instrument in uw hand en u gaf rust En u gaf vrede in mijn hart. Dank u wel, Heer. En ik heb de boodschap aan hun hart mogen brengen. En verder kan ik niet komen. U zult met uw Heilige Geest dit verder uit moeten werken in het hart van jonge mensen, oude mensen, in ieder zijn hart. En wilt u dat ook doen? Ik vraag u dat in Jezus' naam. Amen.